Vader in de hemel.
Dank u wel dat Marian onze mooie dienst zal zijn met uw woord. En ik bid u dat u ze
in volle vrijheid en volkomen afhankelijkheid van de Heilige Geest de woorden mag spreken die u haar op haar hart gegeven heeft. Juist op deze bijzondere dag. En daar zegen ik je mee, Marian, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen. Nou, goedemorgen. Ik wilde even de lijn uitzetten van tevoren, zodat u het goed kan volgen. Ik heb drie momenten uit het, fijn, dank je. Uit het verhaal van de discipelen in hun relatie tot Jezus voor en na Pasen. Drie momenten. De eerste ontmoeting van de discipelen met Jezus. De gemoedstoestand waar de discipelen in zaten toen Jezus gestorven was. En daarna de tweede ontmoeting van de discipelen met Jezus na zijn opstanding. En na ieder moment ga ik naar ons toe. Om ons te vergelijken met de gemoedstoestand waar de discipelen in zitten. Ja? Oké. Geef ik nog twee voorbeelden. De eerste ontmoeting van de discipelen met Jezus. Nou, Jezus loopt daar rond. Daar gaat verhalen van hem uit. Mensen zien hem. Ze zien hem functioneren. En de discipelen, die worden geroepen door Jezus. Een woord van kennis. En ze gooien gewoon hun hengels neer. Hun baan zeggen ze op. Gewoon, vastigheid, gewoon weggooien en gaan Jezus volgen. Nou, ze hadden ook hele grote verwachtingen van hem. Ze zagen hem als een redder, hè, want ze waren onderdrukt door de Romeinen. En Jezus zou hen kunnen bevrijden. Dus hij was het voor hem, voor hen. En die radicaliteit. Radicaal zit het woordje radix in. Dat is, weet iemand dat? Ja, wortel. Wortel. En dat betekent met wortel en tak. Geheel en al. Volkomen, totaal, afdoende. Ze volgden Jezus radicaal. Zwart-wit. En ze liepen met hem mee, ze mochten met hem meelopen. Hij vertelde hun dingen, hoe het in zijn werk ging, hoe het geestelijk allemaal zat. En er ging een wereld voor ze open. En hij zei, kijk, als je zieken geneest, doe het zo en zo. Die man van de bezeten, zo en zo. Leg ze de handen op. Dat. Ze liepen gewoon met hem mee. Coach. En ze waren gewoon hartstikke verliefd op hem. Gewoon hartstikke verliefd op hem. Ik ga nu naar ons. En even naar mij. Misschien herkent u het ook wel bij uzelf. Vroeger, dat is inderdaad lang geleden. dan hoor je het evangelie. En dan, ik was 10 en ik hoorde op de kinderclub en ik dacht, wow, dat wil ik. Ja, dan kwamen er zendelingen. Ja, ik wil ook de zending in. En iedere keer als mijn hart geraakt werd, dan zei ik, hier, ik bekeer me. En dus ik heb me heel veel keer mijn hart aan Jezus gegeven. En weet je, ik was gewoon helemaal vol van hem. Ik stond in vuur en vlam. Die eerste liefde, misschien herkent u het wel bij uzelf. En je gelooft dus een woord als een kind. 100%. En wat je bad, dat gebeurde gewoon in je leven. En je was radicaal. Je leefde, Jezus leefde in je. En je leefde het uit. En het was te zien, het was te horen. En je vertelde mensen over hem, waar het hart vol van is. Ik weet nog, wij waren op de jeugd en wij kwamen op een avond bij elkaar. En vingen we allemaal de doop in de Heilige Geest en gingen in tongen spreken. En wij hebben 14 dagen, zijn wij iedere avond daarna bij elkaar gekomen. God groot gemaakt in nieuwe tongen. Fantastisch, heerlijk. Wauw, denk ik, wat een tijd. En een zuster bij ons in de gemeente, die zei, die wist van niks. Ze zegt, ik zag een beeld en ik zag allemaal vlaggen uit een huis hangen. Ja, weet je, het is feest. Het was feest, ja. En als ik uit school kwam, dan was middelbare school. Wij woonden vlakbij flats. Nou, dan ging ik in mijn eentje gewoon de deuren langs. Weet je, ik vond het heerlijk om dat te doen. Gewoon om een gesprek aan te gaan met mensen, om te horen. En wie wat wilde horen, prima. Wie niet wat wilde horen, ook goed. Nou, ik was daar gewoon heerlijk vol van. Ongecompliceerd verder. Terug naar de discipelen. Jezus heeft ze verteld wat er met hem zou gaan gebeuren. Nou, daar wilden ze niks van geloven. Iets wat je niet fijn vindt om te horen, kun je gewoon... Dat wil je niet horen, dus dat hoor je niet. En zeker niet iets waar je zo... Weet je, dat kan gewoon niet. Maar het is wel gebeurd wat Jezus heeft verteld. De Passion hebben we gezien vorige week... Ja, dat is nog maar een film, hoe heftig dat het is. Laat staan de werkelijkheid. Het is dat, daar zou je niet bij willen zijn. Dit moet voor de discipelen een traumatische gebeurtenis zijn geweest. Van het ene moment op het andere moment waren ze gewoon in shock, denk ik. Dat schat ik zo in. Vreselijk teleurgesteld. Hun meester, hun heer, hun lieveling. Als moordenaar werd hij neergezet. Zo oneerlijk. Als er iets oneerlijk is in het leven, is het dit wel. Ze waren echt verdrietig. Boos, gefrustreerd, pijn in hun hart... Noem al die emoties maar op. Ja. En wat hebben ze gedaan? Bang voor hun eigen hachie. Ze zijn bij elkaar gaan zitten. Hebben de deur op slot gedaan. Want ze waren bang voor de Joden. Dat ook de Joden hun leven zou gaan nemen. Dus... In plaats van hoop, ze hadden echt hoop gekregen in hun leven. Ze hadden er alles voor opgezegd. Ze gingen ervoor. In plaats van hoop kwam er wanhoop. Waar is die hoopvolle toekomst? Hoezo? Hun vrijmoedigheid? Weg, gewoon weggeslagen. Hoezo? Waar zullen we het nog over hebben? Het is vervangen door angst. En het geloof was gewoon weggeslagen. En er was ongeloof voor in de plaats gekomen. Er is niets, maar helemaal niets meer van over. En dan lees je ook, hè, in de Bijbel dat Jezus zegt, de Satan... heeft je begeerd te ziften als de tarwe. Nou, dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. En weet je, als God iemand roept, dat zei de moeder van Oral Roberts. Mijn zoon, zei ze toen hij op sterven lag. Als God, wanneer God iemand roept, dan probeert de duivel altijd die mens uit te schakelen. Wij zijn allemaal geroepen. geroepen, nummer 1, tot gemeenschap met Jezus. Maar God heeft voor ons ook een concreet plan voor uw leven. En hou het in de gaten. Blijf wakker. De duivel wil dit niet. En die zal op allerlei manieren proberen je uit te schakelen. Nou, en wat bij de discipelen van het een op het andere moment is gebeurd, ja, dat kan bij ons ook plaatsvinden. Wel minder heftig, zeg maar, en geleidelijker en misschien daardoor ook wat moeilijker te herkennen. Kijk, er kunnen in ons leven teleurstellingen zijn geweest en die zijn er zeker geweest. He, daar kunnen we allemaal over meepraten, waardoor ons geloof gaandeweg langzaamaan steeds meer vermengd is geworden met ongeloof. He, gebeden die niet verhoord zijn of nog steeds niet verhoord zijn, terwijl je er al jaren voor bidt. Met als gevolg zou kunnen dat er steeds minder in ons leven gebeurt van wat de Bijbel zegt dat er zou moeten gebeuren. Het kan zijn dat we niet meer zo enthousiast zijn als vroeger. He, dat vuurtje wat minder brandt als toen we tot geloof kwamen, waardoor we ook niet meer zo radicaal zijn. He, het wordt allemaal een beetje wat grijzer. En misschien kan het woord van God ook ons daardoor minder raken. He, doordat we die eerste liefde kwijt zijn geraakt. Want daar heb je het dan eigenlijk over. Het kan zijn dat we weer ons gewone leventje zijn gaan leiden. Dat we andere invulling hebben gegeven in ons leven. Anders dan toen we de Heer net leerden kennen en we alles nog zo scherp hadden. Het kan zijn dat we accepteren wat we volgens de Bijbel niet zouden moeten accepteren, omdat Jezus hier juist zoveel geleden heeft, voor heeft geleden. En het is mogelijk dat we ons gaandeweg wat meer afgeschermd hebben voor mensen in nood, omdat we eigenlijk niet meer zoveel te bieden hebben. Zou het kunnen zijn dat we voorzichtiger en banger zijn geworden om mensen in nood het evangelie te vertellen en dat we net als de discipelen gewoon lekker veilig bij elkaar zitten? Zou het kunnen zijn dat we binnen onze gemeente praten over waar ons hart vol van is, maar als we de gelegenheid krijgen om buiten de gemeente in praktijk te brengen, ons laten inpakken door twijfel en angst en we ervoor terugdeinzen? En dat we deze angst dan gebruiken om onszelf te beschermen? Staan wij bekend in onze woonplaats als gelovigen die voor mensen in nood een concrete oplossing hebben? Is de opstandingskracht van Jezus in ons leven zichtbaar, tastbaar? Weer terug naar de discipelen. Na de opstanding van Jezus. Ik pak twee voorbeelden. De 11 discipelen waar Jezus aan verscheen. En de Emmausgangers. Jezus die zoekt na zijn opstanding alleen maar de mensen op die voordat hij aan het kruis ging in hem geloofden. Mensen die nu in zak en as zitten. Mensen die nu zoiets hebben van, hey, kom op, zullen we onze hengeltjes weer pakken? Gaan we weer lekker vissen. Geen sores meer, geen hijsa meer. Lekker relaxed, gewoon pluk de dag enzovoort. Al dat moeilijke gedoe, weet je? Eigenlijk mensen hè, die aan het rouwen zijn over dat wat ze eens hadden, dat ze dat kwijt zijn geraakt. En Jezus wil ze ontmoeten. Hij wil ze bemoedigen en hij wil ze aanvuren. Hij wil weer geloof gaan opwekken, zodat ze boven die tegenslag uit zouden komen. En Jezus zegt ook, ik heb voor jullie gebeden dat jullie geloof behouden zou zijn. Heerlijk, hè? Jezus die voor ons bidt. Hij zegt ook in de Bijbel, als ik terugkom, zal ik dan nog geloof vinden op aarde? Hoe belangrijk is het dat we ons geloof niet laten afpakken? Om dat te bewaren, om koste wat het kost, daarvoor te zorgen dat dat blijft. Nou, in Marcus 16 verscheen Jezus aan de 11 discipelen. En wat er staat, ik vond het zo apart. Ik zal het voorlezen wat er staat. En hij verweet hen hun ongeloof. Riep hen ter verantwoording. Ik pak verschillende vertalingen bij elkaar. Waarvan ik, oh, dat is mooi, hè. Dus, hij verweet hen hun ongeloof. Riep hen ter verantwoording voor hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij niet Maria Magdalena en de Emmausgangers geloofden die hem hadden gezien nadat hij was opgestaan. De discipelen die hadden gezegd toen de Maria Magdalena kwam, wat een kletspraat, echt een vrouw, nou ja, vul maar in. En vrouwen, ja, die brengen ons in verwarring. Het staat er. En dan zegt Jezus, heeft u zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft? Hier wordt verstand en begrip in verband gebracht met geloof. Heeft u zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft? Wat apart, hè, dat Jezus dat op deze manier zo tegen de discipelen zei. Naar ons toe. Ongeloof wordt veroorzaakt doordat ons hart met een T, hart met een D is geworden. Het woord verhard is volgens het woordenboek koud, ongevoelig, niet buigzaam voor God. En de toestand van je hart bepaalt hoe je handelt. Hoe is het met uw hart? Daar gaan we weer, hè? Het hart. Het is zo kernachtig. God wil uw hart aanraken. Is uw hart ongevoeliger geworden door alles wat u heeft meegemaakt? God wil vanmorgen uw hart aanraken. Want vanuit dat hart verander vanzelf je gedrag. We hebben de neiging om ons gedrag aan te pakken. Niet doen. Niet doen. Verloren moeite. God gaat tot in het diepst van je kern. Hij weet wat je in je hart nodig hebt. Om anders te kunnen gaan leven als vanzelf. Hoe kun je weer vurig voor God worden? Hoe kun je weer net zo gevoelig worden als vroeger? Als je dan iets hoort, bats, wops. Ja, misschien herkent u het niet hoor, maar waar je je aandacht op richt, daar wordt je hart gevoelig voor. Dus hoe kun je je hart gevoelig laten worden? Wil je hart gevoelig laten worden voor God, richt daar je aandacht op. En wat wordt er om ons aandacht geschreeuwd? Wat wordt er aan onze aandacht getrokken? Die tv alleen al. Mooi ding hoor, af en toe. Maar weet je, ik hoef geen concrete voorbeelden te noemen. Waar wordt je hart gevoelig voor? Waar je je aandacht op richt. En als jij God verheerlijkt, als jij hem bedankt, gewoon door de dag heen, gewoon lekker met hem klets, de relatie met hem hebt, en je in je verbeelding plaatjes ziet, kent u dat, plaatjes? In negatieve kennen we dat heel goed, hè? Er wordt een negatieve film afgedraaid voor je, hè? En je ziet jezelf al, maar in positieve kan dat ook gebeuren. Hoe ziet u uw eigen leven in de toekomst? Wat voor plaatje heeft u daarvan? Wat voor plaatje heeft u van Sion? Wat voor plaatje heeft u van uw huwelijk? Van uw kinderen? En als je dat doet, ga je steeds gevoeliger worden. En dan word je steeds eerder geraakt door hem. En dan ga je hem ook beter verstaan. Ik liep een keer met iemand, op burenpad. En ja, op een of andere manier heb ik wel wat met vogeltjes. Niet zo heel veel, maar toch, ik denk wel een beetje boven het gemiddelde van mensen, als ik het zo hoor. En dan hoor ik een vogeltje en, zeg, en dan zeg ik, oh, dat is een tjiftjas. Tjiftjas, tjiftjas. En dan degene die naast, hè, wat? Ik zeg, hoor, die persoon had het dus niet gehoord. Snap u? En ik heb door de loop van de jaren, heb ik gewoon geleerd om naar vogeltjes te luisteren als ik wandel. En dat is het verschil, je wordt daar gevoeliger voor dan als je dat niet hebt gedaan. Dus het is aan te leren om gevoelig te worden voor de stem van God. Aan de andere kant is het ook heel erg belangrijk, hè, dus waar je je aandacht op richt, daar word je hart gevoelig voor. En wat gebeurt er dan tegelijkertijd? Als ik hiernaar kijk, kijk ik niet meer naar jullie. Dus waar ik mijn aandacht op richt, dan negeer ik gewoon die kant. Het gaat vanzelf. Het gaat gewoon vanzelf. Het is mooi dat je zegt van dat er dus een mogelijkheid is. Niet dat je iets moet gaan negeren op die manier. Nee, richt je aandacht op het mooie. Richt je aandacht op God. Kijk niet naar wat nog niet gaat. Wat nog niet lukt. Heer, ik kijk niet naar mijn zwakheden. Ik kijk niet naar wat er nog in mijn leven moet veranderen. Want dan zie ik het gewoon niet meer zitten. Ik kijk naar u. En u werkt het uit in mijn leven en ik vertrouw op u. Ontspannen eigenlijk, hè, zo, om te leven. En weet je, dan luister je ook dus niet meer naar twijfel, want dan luister je naar God en God ziet het gewoon zitten met je. Je luistert niet meer naar die angst en die boosheid en die kritiek en die negatieve dingen die in het leven gaande zijn of die zich in je denken afspelen. Want je richt je op God en je gaat God danken. En je gaat je echt zingen en je gaat in tongen. Je gaat net zo lang, totdat je gewoon, weet je, er weer bent. En dan sta je verbaasd wat God allemaal tegen je heeft gezegd. Ondanks het verwijt wat Jezus geeft dus van het ongeloof, dat is heel mooi, geeft hij de discipelen opdracht. Waarom? Omdat Jezus onze grote geloofsheld is. Hij zag het gewoon zitten met die ongelovige, depressieve discipelen. Hij hield gewoon dat plaatje vast. Die discipelen die gaan vertellen over mij, die gaan gewoon door de wereld en die gaan de blijde boodschap vertellen. Dus wat zegt hij in Markus 16? Trek de wereld in en vertel het aan de hele schepping. Moet je nagaan, hè, hoe die discipelen daar zitten met hun ongeloof. Dan zitten ze in zakken en as en dan zegt hij, hé, ga de wereld in. Vertel de hele schepping het goede nieuws over mij. En wie gelooft en zich laat dopen zal gered worden. En de mensen die geloven, die zul je hieraan herkennen. Ze zullen in mijn naam boze geesten uitdrijven. Ze zullen in nieuwe tongen spreken. Ze zullen slangen kunnen vastpakken. En als ze iets giftigs drinken, zal het ze hun geen kwaad doen. En ze zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Naar ons. Nou, het kan heel goed zijn dat u zich herkent in het ongeloof van de discipelen. Maar ondanks hoe u ervoor staat of niet voor staat, ondanks uw situatie, ziet Jezus het gewoon met u zitten. Vindt u dat niet mooi? Hoe gebrekkig ik ook in elkaar zit en wat er nog aan mij veranderen moet, God ziet het met mij zitten. Nou ja, heerlijk toch? Hij blijft, wat is het fijn, weet je, als jij het niet met jezelf ziet zitten. En je hebt een man en die zegt, joh, komt goed hoor. Ik zie het wel zitten hoor. Hoe fijn is dat niet, dat er mensen zijn die in je geloven. Ook al, weet je, dat is toch heerlijk. En weet je wat hij dus tegen ons zegt? Trek Montfort in. Trek Oudewater in. Linschoten, Woerden en vertel het goede nieuws over mij. Gouda.
Utrecht.
Oh, Oudewater, had ik die niet gezegd, Oudewater? Opletten, Corrie, opletten. Ah, Meidrecht, natuurlijk. Haastrecht, och, wat heb ik aan wijn. Nou, hier de gebrekkigheid, lekker hè. En weet je wat hij ook tegen ons zegt, in wezen? Wacht niet om in actie te komen, tot de angst weg is. Hoezo? Ban angst en twijfel uit je hart en weet, ik ben overal, ga ik met je mee waar je naartoe gaat. Terwijl je in actie komt, verdwijnt die angst. Ga niet wachten tot die angst weg is. Nee, vaak ga je met angst in je schoenen, stap je op iets af. En dan heb je moed dus. Dan heb je moed. Dan stap je ergens op af en je denkt, help. En dan ga je en terwijl je uitstapt, is die hele angst verdwenen. Zo werkt het. Dus wacht niet tot die angst weg is, dan kun je lang wachten. Nou, dan hebben we Jezus, ook nog de twee discipelen die op weg zijn naar de Emmaus. Hij loopt met ze mee op. En ze zeiden, nou, heb je het gehoord? Hij doet alsof hij van niks weet. Heb je dat niet gehoord, heer? Heel Jeruzalem weet het, weet je. Wat is dat nou? Weet iemand niet wie, wat er is gebeurd? En dan staat er in Lucas. Hij herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten. Hij legde hun uit wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden. En de Amplified zegt, ze zeiden tegen elkaar, toen Jezus niet meer bij hen was, waren onze harten niet brandende in ons, terwijl hij met ons onderweg sprak en de schriften voor ons opende? Harten branden. Dat. Weet je nog hoe diep we in ons hart geraakt werden, toen hij met ons liep te praten en ons een glasheldere uitleg gaf over de boeken? Dus door in het woord te geloven wat ze van Jezus hoorden en niet meer te geloven met wat ze voor ogen zagen, kregen ze het perspectief weer van God. En verdween hun verwarring. Wat kan er een ongeloof gepaard gaan via deze ogen? Door wat je ziet, door wat je hoort. Wat kan er aan je geloof geknabbeld worden? Afsluiten. Kijk naar hoe God het ziet. Zijn perspectief. En hij wil ook vanmorgen u een glasheldere uitleg geven over wat er in de Bijbel, dat is de hoogste profetie, hè? Dat is echt de hoog. Als u een tekst van God uit de Bijbel krijgt wat uw hart raakt, dat is de belangrijkste profetie die je maar ooit kunt krijgen in je leven. Profetieën via waardevolle profeten, zeker, natuurlijk, maar de Bijbel is het hoogste gezaghebbende profetie. En als het aan Jezus ligt, dan ontmoet hij u vanochtend ook weer persoonlijk. Dan wil hij u bemoedigen. Dan wekt hij nieuw geloof weer opnieuw in uw hart op. Zodat ook u boven tegenslagen, negatieve ervaringen die u in uw leven heeft opgelopen, dat u dit bovenuit gaat groeien. Ontmoet hem vanmorgen, zodat hij bij u nieuw leven in kan blazen. Zodat uw hart weer of opnieuw voor hem gaat branden. Ik heb, er is een mailtje naar u uitgegaan. Wie heeft dat ontvangen? Jawel. Hebben jullie de woorden van God meegenomen? Nee? Ja? Oké, mooi. Nou, wat ik wilde gaan doen is dit. Dadelijk wil ik voorstellen dat u ergens, de zaal is heel groot, met allerlei hoekjes. En dat u een hoekje gaat opzoeken waarin u alleen met hem kunt zijn. Als u echt alleen wil zijn, dan zou ik zeggen, ga lekker even wandelen met hem. Of daar is nog kinderruimte waar u helemaal alleen kan zijn als het regent. Kent u de titel van een boek, Wie ben ik als niemand kijkt? Nou, oké. Maar dat is wat ik eigenlijk wil. Dat u uzelf kan zijn, omdat u weet niemand kijkt. Snap u? Dat is wat ik graag zou willen. Dat u Jezus ontmoet. En bespreek eens met hem wat uw hart bezighoudt. Bespreek eens met hem als u wil. Profetie of de tekst. Teksten die je hebt gekregen waarvan u denkt, nou ja, ik zie er niks meer van. Bespreek het eens met hem. Lees het nog eens een keer door. Want die zijn niet zomaar aan u gegeven. Daardoorheen roept God u. En de vijand wil dat niet. Die wil dat de woorden van God in uw leven niet uitkomen. En kijk eens, die profetie, die teksten. Wat heeft dat tot nu toe? He, als ik kijk naar Fidel, he, die is geweest in oktober. Wat heeft dat tot nu toe uw leven veranderd? Wat heeft dat voor gevolgen gehad in uw leven? Wat heeft u hiervan samen met hem in de praktijk kunnen uitwerken? Wat niet? Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn? Ik sprak iemand en dat was inderdaad over een profetie die ze had gehad van de Fidels. En toen zei ze, ja, het is in mijn hart niet zoals het is gezegd. Ik voel dat zo, het is anders. Maar ik denk wel dat er een blokkade is. Kijk, ga ermee aan de slag. Laat voor je bidden dat die blokkade weggaat. En als u zoiets heeft van, nou, het is nou wel genoeg samen met Jezus, dan is er een mogelijkheid dat u daar achteraan, daar zijn tafels, als u daar behoefte aan heeft, om daar nog eens met anderen over te praten. Over uw gedachtegangen, over uw profetie, of over überhaupt dat moment wat u met Jezus heeft. Het is goed om uit te wisselen van, joh, hoe is dat bij jou als jij met Jezus probeert te zijn? Wat ervaar jij dan? Dan merk je dat je niet alleen de enige bent die worstelt om allerlei gedachtes. Weet je, om nou maar iets te noemen. Praat er met elkaar over, want dan kun je elkaar daarin bemoedigen. En de een die ziet dit en de ander ziet dat. En wat ook een mogelijkheid is, laat voor je bidden. Laat gewoon met je bidden. We zijn hier als gemeente van God. Hij is hier. En maak gebruik hiervan. Voor uw leven, wat God met uw leven wil.